Perimeter de podcast. Je luistert naar een podcast van Dudeo Studios en het Airborne Museum.
De Perimeter was een verdedigingslinie in en rondom Oosterbeek, een dorp bij Arnhem, tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. De betrokken militairen waren totaal niet voorbereid op de gebeurtenissen die zich daar zouden afspelen. En de bewoners van het dorp al helemaal niet. In 2022 opende het Airborne Museum een tentoonstelling over belangrijke locaties in de perimeter. Het accent lag op persoonlijke verhalen van burgers en militairen die vastkwamen te zitten in de strijd. In deze podcast nemen we je nog verder mee terug de geschiedenis in. Hoe zagen deze locaties eruit voordat ze in puin lagen? Wie woonde er? En wat maakten zij mee tijdens de 9 dagen dat Oosterbeek frontgebied was? Ook gaan we in gesprek met ooggetuigen en hun kinderen en vertellen zij hun bijzondere familieverhalen. Perimeter de podcast, aflevering 3, de Hemelse Berg en de Westerbouwing. Een rustig bos waar je de wind nog door de bladeren hoort waaien. Een prachtig aangelegde vijver die geliefd is bij de eenden in de buurt. Een schitterende oprijlaan tussen grote bomen door, die leidt naar een groot sprookjesachtig gebouw met een spitse toren. Landgoed de Hemelse Berg was een oase van rust midden in de natuur in het schilderachtige Oosterbeek. Elk deel van het landgoed zag er betoverend uit en leende zich voor stapels ansichtkaarten die in het begin van de 20e eeuw verschenen. De vijver en het landgoed waren daarbij favoriet. Het landhuis de Hemelse Berg werd in 1848 gekocht door Jan Knippelhout en vervolgens geërfd door de familie Belaerts van Blokland. In september 1944 woonde jonkheer Johannes Belaerts van Blokland op het landgoed met zijn vrouw Jeannette, hun dochters Corrie en Julia en zoon Menno. Het stel had ook een oudere zoon Jan die niet meer in Nederland was. In 1941 was hij als Engelandvaarder naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken en had zich daar aangesloten bij de Prinses Irene Brigade in de hoop een rol te spelen bij de bevrijding van Nederland. In het landhuis van de Hemelse Berg waren net als op veel andere plekken in Oosterbeek Duitse troepen ingekwartierd. Met de start van operatie Market Garden op 17 september vertrokken zij met grote spoed. De familie zou niet lang alleen blijven. Al snel begonnen de beschietingen in Oosterbeek en rondom de Hemelse Berg. Daarbij raakten veel huizen in de frontlinie beschadigd. Burgers voelden zich niet veilig en gingen massaal op zoek naar een ander onderkomen. In de eerste dagen van de strijd kwamen ruim 150 burgers in hun zoektocht uit bij de Hemelse Berg. Ze kregen hier onderdak in het huis en in het koetshuis van het landgoed. Maar de Hemelse Berg was minder veilig dan velen hoopten. Ook in het gebied rondom het landgoed was het levensgevaarlijk. De perimeter, de verdedigingslinie dus, liep vlak langs het landgoed en werd bewaakt door troepen van het 1e bataljon, de Border Regiment. Vanuit alle richtingen werden deze troepen aangevallen door Duitse militairen. Het gebied rondom de Hemelse Berg bestond uit bossen en velden en het was daarom moeilijk om elke meter te verdedigen. Duitse sluipschutters infiltreerden hier de perimeter en verscholen zich in bomen. Ze vormden een extra grote dreiging voor iedereen die openlijk buiten liep, dus ook voor de burgers die naar de Hemelse Berg gevlucht waren. De militairen die de perimeter rondom de Hemelse Berg verdedigden, liepen het risico door de sluipschutters in eigen gebied aangevallen te worden. Hierbij raakten meerdere militairen gewond. Op 21 september werd er in de Hemelse Berg een geïmproviseerd noodhospitaal ingericht. Jonkvrouw Jeannette en haar dochters Corrie en Julia ontfermden zich over de gewonden die de Hemelse Berg werden binnengebracht. De kelder van het landhuis werd ingericht als verbandplaats. Maar er waren geen voorzieningen om een gedegen noodhospitaal in te richten. Julia scheurde lakens in repen als geïmproviseerd verbandmateriaal. En verder waren ze aangewezen op hun eigen EHBO-koffer.
We hadden geen morfine, maar de gewonden lagen in de wijnkelder en kregen een flinke slok te drinken om zo de pijn te verzachten. Mijn zus en ik hielpen een soldaat die zo ernstig aan zijn bovenarm gewond was dat je het bot kon zien.
Julia zette dapper door en bleef zich inzetten voor de mensen in het landgoed. Maar ze had weinig controle over wat er om haar heen gebeurde en over de massa's mensen die bleven toestromen. Naarmate de dagen verstreken kwamen er steeds meer mensen aan bij de Hemelse Berg in de hoop daar veilig te zijn. Op een zeker moment waren er meer dan 250 vluchtelingen op het landgoed. Behalve in het landhuis en het koetshuis werden zij nu ook ondergebracht in de chauffeurswoning. Onder hen bevond zich ook Lies Dorigo, een meisje van 17, dat met haar familie op de Benedendorpsweg in Oosterbeek woonde. In eerste instantie had het gezin geprobeerd te schuilen in de eigen kelder. Maar door aanhoudende beschietingen stond het huis op instorten en besloten ze op 21 september de kelder achter zich te laten. Met witte lakens aan bezemstelen gebonden lieten ze zien dat ze burgers op de vlucht waren en ondernamen ze de gevaarlijke tocht. De familie volgde de Rijn tot aan het huis van Kater ter Horst, maar kwam in de strijd om de Westerbouwing terecht. Britse soldaten stuurden ze direct de bossen in en ze slaagden erin door het bos landgoed de Hemelse Berg te bereiken. Hier kon het gezin schuilen in het koetshuis. Het gebouw had geen kelder, maar wel stevige muren. De omstandigheden in het koetshuis lieten veel te wensen over. Het was zeker een betere plek om te schuilen dan menig kelder waar mensen vandaan waren gekomen. Maar het koetshuis was niet ingericht om zoveel mensen te huisvesten. Lies vertelde later over haar ervaringen.
We moesten binnen blijven en wachten. Er werd geschoten. Daarna was het weer stil en dan begon het schieten rondom het gebouw opnieuw. Als de deur openging, kon je het gevecht zien. We durfden de deur niet open te doen, want als de vijand ons zou zien, zou die ons doodschieten. We waren moe en vuil. We konden ons niet wassen en we zaten dag in, dag uit in dezelfde kleding.
Er heerste al snel paniek onder de mensen in het koetshuis. Ze moesten zoveel mogelijk rustig en stil blijven. Maar sommigen waren bang en begonnen te gillen wanneer er een explosie of inslag te horen was. Heel soms mochten ze even buiten een luchtje scheppen, maar de meeste tijd zaten ze met tientallen mensen in een te kleine ruimte. Iemand die probeerde de leiding te nemen stelde voor samen te bidden om tot rust te komen. Bij de Onze Vaders en Wees Gegroetjes werden regelmatig overstemd door het artillerievuur. Ook Lies, haar moeder en haar zusje raken in paniek door het aanhoudende geschut.
Ik huil en mijn moeder troost me. Ik houd met mijn ene hand mijn moeder vast en met de andere mijn zusje. Ik blijf maar huilen, want ik wil nog niet dood. Mijn moeder begrijpt mijn angst. Ze wil me troosten, maar zegt tegelijkertijd dat ik erop voorbereid moest zijn dat we hier waarschijnlijk niet levend uitkomen. We nemen afscheid van elkaar. Bij iedere derde en vierde granaatinslag die we nu precies horen aankomen, houd ik mijn moeder en zusje stevig vast. Dit is misschien wel het moment.
Gelukkig voor Lies en haar familie was dit niet het moment. Maar de situatie werd nog ingewikkelder. Op zondag 24 september werd het landhuis meerdere keren geraakt en raakte het in brand. Binnen enkele uren brandde het volledig uit. De mensen die in het landhuis onderdak zochten en de familie Belaerts van Blokland moesten die nacht ook beschutting zoeken in het koetshuis of de chauffeurswoning. Zonder voorzieningen van het landhuis en met nu echt te veel mensen op dezelfde plek, besloten de meesten om op zoek te gaan naar een ander onderkomen. Lies en haar gezin verlieten het koetshuis nadat de Britten over de Rijn geëvacueerd waren. Toen ze eenmaal buiten waren, leek de strijd voorbij. Maar de sporen van de gevechten waren overal zichtbaar. De getraumatiseerde burgers werden direct geconfronteerd met geblakerde ruïnes, verminkte bomen, dode dieren en gesneuvelde militairen. Ze moesten zich herpakken en het gebied verlaten. Op het slagveld konden ze natuurlijk niet blijven. De burgers waren weer in Duits gebied, maar velen waren volledig gedesoriënteerd en liepen in willekeurige richtingen. De familie Dorigo kreeg uiteindelijk de weg gewezen door een Duitse militair, die hen zo hielp de weg naar Ede te vinden. Daar troffen ze nog veel meer vluchtelingen uit Arnhem en omgeving, die ook allemaal geen idee hadden waar ze naartoe moesten. Ook voor de familie Belaerts van Blokland was het tijd om te vertrekken. Julia, haar moeder en haar zus verlieten het landgoed, terwijl haar vader en broer achterbleven in een poging hun eigendommen in veiligheid te brengen. Ze bleven nog dagen in het uitgebreide landgoed in de hoop dat de Britten een tegenaanval zouden beginnen. Maar dat mocht niet zo zijn. Het zou nog tot april 1945 duren voordat de eerste bewoners konden terugkeren naar Oosterbeek. Op veel plekken was er sprake van volledige hulpeloosheid bij veel burgers in Oosterbeek. Velen waren de Britse militairen behulpzaam door ze de weg te wijzen of te helpen met de verzorging van gewonden. Maar lang niet iedereen was in staat om de geallieerde troepen van dienst te zijn. Op veel plekken zijn burgers per ongeluk midden in de strijd beland. Ze konden niets anders doen dan stil blijven en hopen dat het oorlogsgeweld zou stoppen. Dat was ook het geval op de Westerbouwing. Slechts enkele honderden meters van landgoed de Hemelse Berg. De Westerbouwing is een hoogte in de zuidwestelijke hoek van Oosterbeek. Gelegen aan het water geeft de top van deze heuvel een prachtig uitzicht op de omgeving. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er bij dit uitzichtspunt in deze bosrijke omgeving een succesvolle horecagelegenheid was. In 1824 werd er al een theekoepel gebouwd die vaak door de eigenaren van het pand gebruikt werd. Vanaf 1872 was deze theekoepel ook opengesteld voor bezoekers. Toeristen konden vanaf dat moment de koepel bezoeken voor een hapje en een drankje. Al snel volgden boottochtjes vanaf de Drielse Veer aan de voet van de Westerbouwing. Het gebouw op de Westerbouwing wisselde meerdere keren van eigenaar en werd op verschillende manieren gebruikt. In 1944 fungeerde het gebouw als restaurant, de Westerbouwing geheten. Het werd uitgebaat door de familie van Kolfschoten. Truus van Kolfschoten en haar man Wim Giebing zorgden voor de dagelijkse gang van zaken. Op 17 september begon operatie Market Garden. De eerste tekening daarvan zag Truus zelf uit de lucht vallen. Ze was bij Hartenstein. Ook een horecagelegenheid die door haar familie werd beheerd, toen ze de vliegtuigen en parachutisten zag overkomen. Toen de Duitse officieren uit Hartenstein vertrokken, ging Truus terug naar de Westerbouwing. Ze kwam daar heel huids aan, hoewel er volop werd geschoten. Op de Westerbouwing trof ze andere familieleden aan in een van de kelders van het restaurant. De eerste dagen van de slag verplaatste Truus en haar familie zich regelmatig tussen de ruimtes van het restaurant en de kelder. Op dat moment waren gas, water en licht al afgesloten. De heuvel was in deze dagen ingenomen door Britse troepen van het 1e Battalion de Border Regiment, die het hoge punt verdedigde. Op woensdag 20 september werd het opeens druk op de Westerbouwing. Vluchtelingen van de beneden dorpsweg voegden zich bij de familie van Kolfschoten in de kelder van de Westerbouwing. Er kwam een Engelse majoor aankloppen bij de kelder met nieuws over de verdediging. Het Duitse leger was dichtbij en dat zou te merken zijn.
Om 9:00 zoiets, daar begon het geduvel en geschiet van je welste. Om 11:30 is het stil en Wim loopt naar buiten. En toen zegt de majoor, we hebben ze afgeslagen. Maar als ze morgenochtend met tanks komen, dan zijn we verloren. Je begrijpt, die nacht voor ons was moordend. 'S Morgens om 6:00 dronken we allemaal een oude klare. En het was net goed en wel licht, of daar begon het. De hel brak los.
De Britse troepen waren in een zwaar vuurgevecht gewikkeld. 'S Nachts was er een grote aanval afgeslagen, maar de volgende ochtend begon het meteen opnieuw. Een verrassingsaanval van het Duitse bataljon Worowski werd ondersteund door 4 tanks... die waren uitgerust met vlammenwerpers. De Britten hadden op deze positie een 6-ponder kanon, maar dit werd al snel uitgeschakeld. Vanaf dat moment hadden ze alleen nog hun Piat antitankwapens om zichzelf te verdedigen tegen de Duitse tanks. De gevechten waren hevig en dit was ook te merken voor de burgers in de kelder die geen kant meer op konden. Tanks schoten rondom het huis. De ramen en kozijnen werden uit het gebouw geblazen. Man tegen man gevechten lieten door het hele restaurant doden en gewonden achter. Meerdere voltreffers raakten het restaurant. De zaal, het dak, de vloer, de slaapkamers. Alles werd geraakt tot het gebouw zo instabiel was dat stukken van het dak naar beneden kwamen. De burgers in de kelder dachten dat hun laatste uur geslagen had. De Duitse overmacht was onmiskenbaar. De Britten werden gedwongen zich terug te trekken en de top van de heuvel te verlaten. Wonder boven wonder lukte het enkele troepen om met hun Piats 3 van de 4 tanks uit te schakelen. Maar het was niet voldoende. De Britten moesten nog verder terugtrekken en konden niet anders dan het hoge uitzichtspunt in Duitse handen laten vallen. In de kelder bij de familie van Kolfschoten lagen ook nog enkele gewonde Britse militairen. Ze waren er veilig totdat de Duitse troepen het restaurant bereikten. De Duitse soldaten openden de kelderdeur en de vader van Truus, Johan, moest met zijn handen omhoog naar boven. Toen hij vertelde dat er nog Britten in de kelder waren, staken de Duitse militairen hun machinegeweren in een van de kelders en schoten in het rond. De Britse militairen gaven zich over en werden krijgsgevangen genomen. De burgers trilden nog na van hun ervaringen, maar lang op adem komen was er niet bij.
Toen komt er opeens een officier de kelder uit, want het huis stond in brand. Wij de kelder uit, maar het was stof en kruiddamp. Toen moesten we er weer in en hij zou ons komen waarschuwen als we eruit konden. Wat we toen een angst gehad hebben, dat is niet te beschrijven.
Om 12:00 middags mochten Truus en haar familie eindelijk het smeulende huis verlaten. Ze konden enkele fietsen en 2 kinderwagens beladen met spullen en hoefden zo niet alles achter te laten. Maar ze konden zeker nog niet veilig weg van het slagveld. De Britten hadden een tegenaanval ingezet in een poging de hoogte van de Westerbouwing weer in handen te krijgen. Truus werd het bos ingestuurd om naar veilig gebied te komen. En zo ging de familie op goed geluk op pad.
De tank die bij de keuken stond hield even op met vuren. En wij wilden de grote weg oplopen om zo via Doorwerth en Heelsum naar Ede te komen. Maar we konden die weg niet over, want daar zaten de Engelsen nog in de bomen te schieten. En toen kregen we een soldaat mee en die bracht ons naar de Valkeniers, buiten de vuurlijn. Maar op weg naar Doorwerth schoten ze nog flink en moesten we de hele tijd dekking zoeken. Doden en gewonden bij ons huis en onderweg bij Rissen. Het was verschrikkelijk. Annie dacht dat al die soldaten lagen te slapen.
Tijdens de tocht van de familie van Kolfschoten voerde het Britse 1e Battalion, de Border Regiment, nog 2 tegenaanvallen uit. Beide aanvallen mislukten. Het bataljon was al te veel mannen kwijtgeraakt en was zwaar in de minderheid, zowel in troepenaantal als in bevoorrading. Ze moesten uiteindelijk terugvallen naar de voet van de heuvel. Dat betekende dat het gebied van de Britten op deze dag een stuk kleiner werd. Truus en haar familie bereikten uiteindelijk het dorp Heelsum, zo'n 3 kilometer van de Westerbouwing. Hier kwamen ze bij een Rode Kruispost, waar ook enkele Britse militairen waren. Er was maar 1 militaire zieke broeder. Het gezin van Kolfschoten werd gevraagd om bij te springen. Een van de gewonde militairen vroeg wanhopig of ze een brief wilde posten naar zijn ouders. Uiteindelijk ging het gezin van Kolfschoten naar Veenendaal. Daar kwam weinig van slapen. Van elk geluid schrokken ze wakker. Het was in Veenendaal dat ze bericht kregen over de staat van de Westerbouwing en Hotel Hartenstein in Oosterbeek. Alles was aan gruzelementen geschoten. De plafonds waren ingestort en al het meubilair was vernield. Alles wat ze hadden was weg.
Ja, ik ben Han Kiebing. Ik ben geboren in de Leren Doedel. In 1942, te leren door de licht aan de Amsterdamse weg. Mijn vader was daar gerant, dus die kwam net van de hotelschool af en die is daar begonnen dus, om de zaak te leiden. Mijn opa zat toen in de Westerbouwing en in Hotel Hartenstein, beide. Want mijn moeder is een verkollerschoten en mijn opa was een verkollerschoten en die zat dus in beide restaurants. Ik ben daarna in 1944, 2 jaar oud, zijn we waarschijnlijk via Hartenstein naar de Westerbouwing gegaan, in de kelders. En dat, waarom eigenlijk we daar terecht zijn gekomen, weet ik niet precies. Ik vermoed dat het is omdat de Engelsen via vanaf Wolfezen en Ede via de Amsterdamseweg naar de brug gingen om die te bevrijden. En dat wij toen moesten evacueren. Dus toen zijn we gewoon naar onze ouders gegaan. Niet verwachten dat Oosterbeek toen nog in de Slag om Arnhem terecht zou komen natuurlijk. Iedereen was toen in de veronderstelling dat Oosterbeek bevrijd zou worden. Dat we de bevrijding aanstaande was.
Voor de Slag om Arnhem was de Westerbouwing een geliefde plek. Mensen uit de regio en de Randstad wisten het uitkijkpunt te vinden.
Ja, de Westerbouwing was voor de oorlog en al in vroegere jaren bekend punt waar de mensen naartoe gingen eigenlijk. Ik verzamel zelf alle oude spullen van de Westerbouwing. Ik heb honderden echt oude entreekaarten van de Westerbouwing. En dat blijkt dus uit dat er toen omstreeks 1900 al veel mensen met postkoetsjes en paardenwagen en dergelijke de Westerbouwing bezochten. Alleen kan je op de entreekaart al goed zien dat 90% van de kaarten die in die tijd verstuurd werden naar familie ook uit Amsterdam kwamen. Dus het blijkt dus wel dat Amsterdam in die tijd al een rijke stad was. Want de normale mensen die hadden natuurlijk geen paardenwagen en alles. En die mensen kwamen dus uit de steden, uit een stad als Amsterdam, helemaal naar Oosterbeek, naar de Westerbouwing toe.
Toen de situatie in Arnhem uitzichtloos werd, besloot de familie Giebing naar de Westerbouwing te trekken, in de hoop de slag hier veilig door te komen.
Ja, je ging naar je familie. Nou, je ging niet om te schuilen, denk ik. Toen wij uit de Lerendoel naar de Westerbouwing zijn gegaan, ging je niet om te schuilen, want daar was geen oorlog. De oorlog was eigenlijk op de Amsterdamse weg en die troepen die naar de Rijnbrug wilden. Maar wij wisten niet dat er in Oosterbeek ook een borderregiment was die de onderste streep naar de Westerbouwing, of naar Arnhem deden, naar de brug. Je verwachtte niet dat daar ook een oorlog was. En dat is eigenlijk pas later gekomen toen die borders de Westerbouwing in bezit hadden genomen. Toen zijn die Duitsers, die hebben ook ontdekt door het Rielse Veer waar die Polen dus over moesten steken. Die dachten van, jee, maar dat is een punt, die moeten we terugveroveren. Die Engelsen, die kunnen we er wel uitkrijgen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ik denk die hele Slag om Arnhem, ik weet niet eens welke datum het is geweest, maar toen zijn ze met tanks hebben ze de Westerbouwing aangevallen en daar hadden ze dus die borders die daar lagen, die hadden helemaal geen verweer tegen die tanks. Ze hebben toen bijna de heleboel platgeschoten. We hebben toen we moesten schuilen in de kelder. En in brieven van mijn moeder die ze schreef naar familie in Den Haag, er stonden dus geen adressen in, want dat mocht niet van die Duitsers, want die controleerden alle brievenkennis natuurlijk. Ze wist dat niet dat het was, maar we konden aan de brieven zien dat het van ons was. En die staan ook in verschillende boeken, staan die brieven vermeld. Ja, er werd dus vermeld dat mijn ouders in de kelder lagen en dat de gewonde soldaten, Engelse, Duitsers, van alles lagen in de kelder. En dat er ook mensen uit het dorp vluchtten naar de Westerbouwing waren gekomen, omdat er grote kelders waren natuurlijk.
Truus van Kolfschoten, de moeder van Han Giebing, schreef tijdens de Slag om Arnhem een verslag over de gebeurtenissen. Ook schreef ze verschillende brieven.
Ja, die brieven lezen, ja, het geeft je toch een gevoel. En vooral omdat je dan laat, denk ik, god, wat heb ik daar eigenlijk weinig van gehoord na de oorlog. Dat zulke dingen die staan in brieven, maar het wordt nooit doorverteld eigenlijk. Je ouders praten daar niet over. Dat vind ik een beetje raar eigenlijk. En hetzelfde wat ik zei van, ja, mensen, Duitsers die ingekwartierd waren in een hotel, moeten die ook betalen. En alles, dat is allemaal van die dingen, dat kom je later, denk je, ja, maar dan ben je te laat, dan kan je het aan niemand meer vragen. Ja. Dat is moeilijk hoor.
Over de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem werd thuis niet vaak gesproken.
Ik denk dat die mensen te veel meegemaakt hebben om daarover te praten. Dat zie je hetzelfde, hoor je allemaal van mensen die in een kamp hebben gezeten. En die praten ook niet, die gaan ook niet met de ouders, met de kinderen praten over wat ze allemaal meegemaakt hebben in een kamp. Want ik lees dan in de brief van mijn moeder dat ze door Duitsers uit de Westerbouwing over de weg richting Doorn werden begeleid met een rode kruisvlag. En dat ze toen maar zelf verder uit moesten zoeken. Want toen was de slag om Arnhem naar Doorn was dat afgelopen natuurlijk. En toen zijn ze dus, mijn opa met zijn zoon, die zijn op een fiets naar Driebergen gegaan. En mijn ouders hebben onderweg nog ergens geslapen. Die zijn later ook bij familie in Driebergen terechtgekomen. Maar ja, die verhalen wat ik van Driebergen heb gehoord, ja, dat waren alleen maar leuke verhalen. Dat was geen oorlog eigenlijk. Mijn vader is een chirurg geweest in het wapen van Driebergen. En later is hij nog naar, bij De Haag geweest, heeft hij in een zaak gezeten en zo. En na de oorlog zijn ze in 1946, toen alles plat was, toen hebben ze de Westerbouwing weer opgebouwd. Noodgebouw eigenlijk, heeft een klein noodgebouw gestaan al die tijd, tot 1950. En toen werd het weer een modernere zaak. Ja. Maar het was natuurlijk, na de oorlog was er niet veel geld meer om veel op te bouwen. En je wist ook niet of dat nog een punt was waar mensen naartoe kwamen natuurlijk. Die hele loop was eruit om uit te gaan. Iedereen die was aan het herstellen. Ja. Er was geen geld, er was niks eigenlijk. Dus,
Han is zelf ook een lange tijd uitbater geweest van de Westerbouwing.
Nou, ik denk dat je niet meer stilstaat van wat er later is gebeurd. Ik heb nooit stilgestaan van, god, die was dagelijks in de kelder voor je biervaten en alles bij te vullen. Maar je hebt er nooit bij stilgestaan dat je daar in de oorlog eigenlijk de slag om de Westerbouwing hebt meegemaakt. Dat is heel raar. Ik heb wel dingen meegemaakt dat na de oorlog, dat er, die Engelsen kwamen dus veel bij ons na de oorlog, omdat er een heleboel gevochten hadden en ze wisten van de Westerbouwing. En die herdenking en dan, ja, Westerbouwing was toch een begrip bij die Engelsen, dus we hadden altijd die diners, vergaderingen hadden we ervan. Maar er was ook een Engelsman bij en die heb ik later nog een mooie fles wijn gegeven. Die vertelde dat hij mij op een plateau over het terras had gedragen. Dus het was een tijd dat alles rust was. Dus die Engelsen die waren daar aan het spelen of zo. Die Duitsers waren toch niet in de buurt. En dan had hij mij op een plateau. En dan zat hij dan te vertellen onder het eten. Nou, dat was hartstikke leuk natuurlijk. En toen ging hij weg. En toen heb ik nog een fles wijn had ik laten beschilderen en alles. Ja, dat was leuk.
Wanneer mensen kunnen kiezen tussen vluchten of vechten, zullen de meesten verstijven. Maar voor de mensen bij de Hemelse Berg en op de Westerbouwing was er nauwelijks een keuze. De meesten werden geacht te schuilen in de kelder en vooral de militairen niet in de weg te lopen. Het gevaar om buiten slachtoffer te worden van rondvliegende kogels was simpelweg te groot. Ook vanuit kelders, koetshuizen, landgoederen en restaurants voelden ze de spanning en de angst van de oorlog. Dit waren de verhalen van Julia Belaerts van Blokland, Lies Dorigo, Truus van Kolfschoten en de mannen van het 1e Battalion, de Border Regiment. Hun indrukwekkende verhalen zijn slechts enkele van de persoonlijke getuigenissen van de gebeurtenissen in de perimeter. Luister voor meer verhalen naar de andere afleveringen van Perimeter, de podcast. Bezoek de tentoonstelling De Perimeter in het Airborne Museum of ga zelf op onderzoek op locatie. En wandel langs plekken vol historische betekenis op de perimeter wandelroute.
Dit was de laatste aflevering van Perimeter, de podcast. Deze podcast houdt hier op, maar de verhalen hoeven je niet los te laten. Dit was een podcast van Ludeo Studios en het Airborne Museum. Deze aflevering had niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van Han Giebing, Ad van Liemt, Andrew Hickson, Vee van Kessel, Tove Marks en Fenne Meeuwis.